Gemeente, het gaat in de prediking heel duidelijk vanavond over het doen van voorbeden. En we zijn dat zo gewend in onze diensten. Zij dat 's morgens gebeurt, of 's avonds. Dat dan een rijtje namen wordt voorgelezen van mensen in bijzondere omstandigheden. Vanavond was er de noodzaak om ook 2 namen te noemen. Als er ingrijpende dingen in het leven zijn van 1 van ons. En wat een voorrecht om dat dan ook samen als gemeente voor het aangezicht van de Here te brengen. Zeker in omstandigheden waarin wij onze machteloosheid voelen. Waarin wij niet anders meer kunnen dan omhoog zien. Maar wat een wonder om elkaar dan bij een almachtig en ontfermend God te mogen opdragen. Niet alleen maar om voorbeden te doen in moeilijke omstandigheden, maar ook om samen verblijd te zijn met de blijden en de dankbaarheid te brengen voor het aangezicht van God die nieuw leven schonk, die een jubileum deed bereiken of andere dingen die dankzegging waard zijn. Gemeente, dat is een van de geweldige dingen om als kerk samen te beleven. Maar hoe is dat persoonlijk? Zouden we elkaar naar aanleiding van Genesis 18 kunnen vragen? Abraham heeft er geen kerkdienst voor nodig om voorbeden te doen. Het is de bewogenheid met zijn medemens, zelfs met mensen waarvan die er een heleboel niet gekend zal hebben, maar wie Lot hem ter harte gaat, niet alleen het lot van Lot, maar ook van al die anderen. En daarom gaat Abraham ook persoonlijk voorbeden doen. Want genade, we zeggen dat toch wel eens tegen elkaar, genade maakt toch gunnend. Genade maakt bewogen met een ander, met het zielenheil van anderen. Erg, gemeente, als we meteen aan het begin van deze preek al zouden moeten zeggen in stilte dat daar eigenlijk weinig oog voor is. Of misschien wel helemaal niet. Dat als je nog eens bidt, dat het dan altijd voor jezelf is. Wilt u dit en wilt u dat? Als een mens veel genade heeft, gemeente, zal die ook veel gunning naar een ander kennen. Vandaar dat wij bij mensen in de Bijbel die veel genade hebben gehad, ook dat verschijnsel van die voorbeden nadrukkelijk tegenkomen. Je ziet het hier bij Abraham. Je komt het later tegen in het leven van Mozes. Denk aan de geschiedenis van het gouden kalf. Je ontmoet het bij een man als Daniel. Je kent het bekende, indrukwekkende gebed uit Daniel 9, waarin die man zich trouwens ook helemaal één maakt met dat schuldige, zondige volk. Bijzonder treft ons de voorbeden die wij horen uit de mond van de Heere Jezus zelf. Of kunt u zonder ontroering het hoge priesterlijke gebed lezen, waarin de Heere Jezus speciaal bidt voor degene die de Vader hem van eeuwigheid gegeven heeft. Of later in de lijdensgeschiedenis, als hij zijn voorbeden voor Simon Petrus laat blijken, en zelfs voor degene die bezig zijn hem te kruisigen: Vader, vergeef het hun. Nu, iemand die met die geest van Christus vervuld is geweest, ontmoeten wij vanavond in Genesis 18. Een bijzonder hoofdstuk in het leven van Abraham. U heeft daar de vorige keer het een en ander over gehoord. Dat zo prachtig, zo indrukwekkend is begonnen met dat bezoek dat Abraham kreeg. 3 vreemdelingen, waarvan naderhand duidelijk wordt dat dat om God zelf gaat, begeleid door 2 engelen. God die Abraham persoonlijk kon bezoeken en die zijn beloften die hij gegeven heeft gaat vernieuwen en duidelijk maakt dat hij een waarmaker is van zijn woord, zelfs dwars tegen het ongeloof van bijvoorbeeld zo'n lachende Sara in. Abraham heeft een bijzondere ontmoeting met God gehad, maar aan het begin van onze tekst is het moment aangekomen om weer afscheid te gaan nemen. En zoals het hoort, onderdeel van de Oosterse gastvrijheid, doet Abraham zijn gasten uitgeleiden. En hij moet een heel eind met die drie zijn meegelopen, als uiteindelijk op de rand van het dal ze uitzicht krijgen op die steden van de vlakte. Dat is een bijzonder eerbewijs dat Abraham zo ver meegaat met die gasten die hij vandaag op bezoek heeft gehad. Maar tegelijkertijd mogen we uit onze schriftlezing opmaken, gemeente, dat Abraham zelf ook geëerd wordt door zijn belangrijkste gast. Door de Heere zelf. U hoort dat in vers 17 de Heere zeggen. Als God als het ware in zichzelf spreekt, maar blijkbaar niet zachtjes. Het is opgetekend. Abraham heeft het gehoord. Als God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Daarin mag je iets horen van wat we aan het begin van deze dienst al hebben gezongen. Als een mens die genade heeft, die verborgen omgang met God mag kennen, als daar dat contact tussen de Heere en je ziel mag zijn, wat voortdurend weer onderhouden wordt in de binnenkamer, wat gevoed wordt door de prediking van het woord, maar daar komt iedere keer weer dat gebed, dat persoonlijke smeken tot de Heere bij, dat de Heere dan gaat waarmaken wat die psalmdichter heeft gezegd. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. In dit geval moet je trouwens zeggen dat het niet alleen het heilgeheim is wat Abraham van God te horen krijgt. Dat is wel het eerste en belangrijkste wat hij in die verborgen omgang met God te weten mag komen. Maar behalve heil zal Abraham op deze dag ook het een en ander gaan leren kennen van het naderende onheil. Wat God van plan is te doen met de steden van de vlakte. Je zou kunnen vragen, waarom krijgt Abraham zoveel eer van God? Dat God zegt, datgene wat ik van plan ben, dat kan ik eigenlijk niet doen zonder het met Abraham te delen. Dat is wat, gemeente, dat God dat over een zondaar zegt. Ik moet Abraham daarin betrekken. Ik moet het hem bekend maken. Zou ik het doen zonder het aan hem te vertellen? Waar heeft Abraham die eer aan te danken, gemeente? Is dat uiteindelijk omdat hij beter is dan een ander? Waarom deelt een zondaar in de heilgeheimen van God? En in andere dingen die je dan mag gaan leren in het contact met God. Waarom is dat? Nou, dat zei de psalmdichter toch? Het wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dat staat trouwens ook in onze tekst. Ik ga niet alle details van dit gedeelte natuurlijk met u behandelen, maar als u het begin van vers 19 leest, dan staat dat er toch. Want ik heb hem gekend. Waarom wordt Abraham zalig? Waarom is Abraham de vriend van God? Waarom is hij de vader aller gelovigen? Waarom maakt God hem dingen bekend die hij aan een ander niet bekend maakt? Niet om iets uit de mens, maar vanwege het vreeverbond. Vanwege Gods verkiezend welbehagen. Dat God Abraham van voor de grondlegging der wereld gekend heeft. Die grond ligt niet in hem, die grond ligt in Gods ontferming. Maar dat onheil dat God hem dan vervolgens bekend gaat maken, dat is niet niks, gemeente. We zeiden het in het gebed al, er is vanaf de aarde een bepaald geroep opgestegen naar de hemel. Geroep van Sodom en Gomorra wordt hier genoemd. Ik zat te denken aan het begin van Genesis 14. Daar worden ook nog een aantal andere steden genoemd die met Sodom en Gomorra in die vlakte liggen. En die ook voor het grootste deel te maken zullen krijgen met dat oordeel dat binnenkort zal losbreken. Ik lees u voor uit 14 vers 2 dat niet alleen ging om Sodom en Gomorra, maar ik lees ook van Adama en van Zeboim en uiteindelijk nog van een stadje dat Zoar heet. U weet, dat zal uiteindelijk als enige van de vijf steden in de vlakte gespaard blijven. Maar God gaat nu aan Abraham bekendmaken waarvoor hij onder andere naar deze aarde is gekomen. Het is als het ware, het is wat menselijk gezegd, maar om een soort laatste inspectie te gaan houden. Dat geroep wat is opgeklommen tot de hemel, brengt God nu naar deze aarde. Hij gaat bezien of die enorme schuld die op Sodom rust vanwege de zonde, of die de mensen in Sodom tot bekering, tot berouw, tot verootmoediging heeft gebracht. En zo niet, vers 21, ik zal het weten. O gemeente, als God dat zegt, als een mens het zegt, is het al om te huiveren. Maar als God dat van je zegt, als hij zich niet bekeert, ik zal het weten. Ja, maar die zonde van Sodom is ook heel erg. U weet uit de geschiedenis die nog zal volgen, wat er straks gebeurt als die engelen in Sodom zijn, wat je dan nog meer van de inwoners van die stad te weten komt, wat voor seksuele verdorvenheden er in die stad huizen. Maar als je dat vergelijkt met wat er bijvoorbeeld in Genesis 13 over Sodom en de streek van Sodom gezegd is, dat een landstreek geweest moet zijn voor Genesis 19, voor dat omkeren. Een landstreek die leek op de Hof van Eden zelf. Het was net een soort paradijs in die vlakte van de Jordaan. Ja, maar wel een paradijs zonder God. En zeg eens eerlijk, gemeente, wat is nou een paradijs zonder God? Hoe mooi een mens het ook kan maken, hoe mooi je het kunt optuigen, hoe mooi het eruit kan zien, hoe aantrekkelijk, hoe begeerlijk. Maar het is net als met de hemel zonder God. Wat is een hemel zonder God? Dat is de hel. Vandaar, gemeente, dat God van plan is om korte metten te gaan maken met Sodom. Die plaats die tot in het Nieuwe Testament toe, u zou zelf de teksten kunnen aanhalen, toonbeeld is geworden van verdorvenheid. Maar als we nog even blijven bij dat 21ste vers, dan ziet u daar, en dat is ook openbaring aangaande God, dat de Heer niet zonder meer en niet zo ineens die steden gaat verdelgen. Nee, daar gaat iets aan vooraf, afgaan en bezien, waaruit u kunt opmaken dat God zowel langmoedig is als rechtvaardig. En vindt u dat niet een dubbele troost? De Heere gaat niet zonder meer en niet zo ineens de zaak omkeren. Daar is een periode van langmoedigheid aan vooraf gegaan. Maar hij gaat ze ook eerst nog controleren dat het niet onrechtvaardig zal zijn als dat grote oordeel over Sodom en die andere steden zal losbarsten. En gemeente, als ik u dat van God heb gezegd, langmoedig en rechtvaardig, bewogen toch nog met die schepselen die dreigen door eigen schuld ten onder te gaan. Hij gaat ze eerst toch nog een keer controleren. Is er toch geen andere weg uit te denken? En dan moet u ook eens letten op die man die daarnaar luistert. Abraham. Die zich in dat gesprek met God ook in zijn hart laat kijken. En dat is ook veelzeggend. Let u dan eens even op het 24ste vers. Als Abraham inmiddels in gesprek gaat met de Heere over die plannen die God blijkt te hebben. Dan merk ik in vers 24, als dat gebed, laten we zeggen, begint. Dat Abraham verschillende dingen heeft die hem ter harte gaan. Om te beginnen is dat de vraag naar die rechtvaardigen die er eventueel nog in Sodom en Gomorra zijn. Heren, daar zult u toch wel om denken. Die zult u toch niet zomaar ombrengen samen met de goddelozen. Heren, u zult er wel om uw kinderen denken. Dat is het eerste wat Abraham ter harte gaat. Maar vervolgens, als ik goed luister naar vers 24... en hij heeft het over het ombrengen van die plaats, dan hoor ik daarin toch ook nog meer dan alleen maar meeleven met eventuele broeders en zusters in Sodom. Als ze er dan misschien nog zijn. Maar die andere mensen, heren, die hele stad, hoeveel mensen, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zouden daar wel niet wonen? En dat die allemaal omgebracht worden. U hoort daarin. En tekent dat ook niet het hart van een kind van God als die op zijn plek is? Mededogen ook met de meest verdorven zondaar. Nee, die uitlegger had gelijk. Die zei, Abraham wordt niet alleen de vriend van God genoemd, maar je mag hem ook in dit gedeelte zien als een vriend van zondaar. Op de goede manier. Vriend van zondaar. En daarin vertoont hij toch wel ergens het beeld, vindt u ook niet, van die grote zoon van Abraham. Nou, gemeente, dat levert dus in dat gedeelte wat verder voor ons ligt een hartelijke voorbede op. Niet een of ander schietgebedje. Mensen zijn soms zomaar uitgebeden, voelen soms ook weinig nood, hebben maar een paar woorden nodig. En de Heere kan ook een gebed werken wat maar in een paar woorden of in een enkele zucht het hart laat uitstorten voor hem. Maar in dit geval, gemeente, is deze man zo hartelijk betrokken bij wat er staat te gebeuren, dat hij niet met 2-3 woorden klaar is, maar dat er een hartelijk en ook een uitgebreid gebed uit zijn mond komt. Waarbij we een kijkje mogen ontvangen in het gebedsleven van Abraham. En voordat ik daar nou verder op ga letten, gemeente, even weer die persoonlijke vraag. Hoe zit dat nou bij mij? Ja, ik heb me dat natuurlijk ook afgevraagd. Voordat ik het dan aan u vraag. Hoe zit het bij u? Die houding en die bewogenheid die je hier bij Abraham tegenkomt. Die man had met Sodom te maken, Gomorra, nog wat meer steden. Een verdorven uithoek in het heilige land, zou je kunnen zeggen. Ach, er waren wel meer heidenen, maar hier hadden ze het bonst gemaakt. Maar wat denkt u, gemeente, als wij nou eens een keer de kans zouden hebben om het leven in Sodom van toen te leggen naast Nederland 2014. Nou, eerlijk zeggen. Zouden we dan moeten zeggen, nou, dat is ongeveer hetzelfde verhaal? Of heeft u net als ik het gevoel dat we er dan misschien nog wel veel slechter afkomen dan de steden van de vlakte uit Genesis 18? Ik heb dat ook wel eens op catechisatie gezegd. Als het dan ging over die seksuele zonden waarin de inwoners van Sodom zich laten kennen. Die mensen in Sodom in Genesis 19, die wachten nog tot het donker wordt voordat ze met hun oneerbare voorstellen in de richting van de gasten van Lot komen. En in onze samenleving staan ze op de trappen van het stadhuis in het volle daglicht. Misschien zouden ze in Sodom, gemeente, nog wel opgekeken hebben van de dingen waar wij in Nederland bijna niet meer van opkijken. En waarvan onze overheid zegt dat je er ook niet van mag opkijken. Want het is normaal dat twee mannen met elkaar trouwen. En dat is normaal dat twee vrouwen met elkaar een huwelijk sluiten. En het is normaal dat je in Houten vlak naast een kerk een abortuskliniek opent. En het is normaal dat mensen zelf het tijdstip kiezen waarop ze uit het leven stappen. De overheid die de bezwaren wegwuift als een Kamerlid vraagt of het geen tijd wordt om second love te verbieden. Daar is de overheid immers niet voor. De overheid die wel een taak heeft, als er van die eigenaardige instellingen als Solcon en Kliks heeft bestaan. Want internetfilters zijn eigenlijk een vorm van discriminatie. Gemeente, wat zou men in Sodom zeggen van de samenleving van 2014? Ja, ook een samenleving, en dan kijk ik nog eens een keer naar Sodom en naar de manier waarop Abraham hier over die plaats spreekt, dat er nog een aantal rechtvaardigen misschien zijn. Ja, misschien zijn het er uiteindelijk nog maar 10, maar dan heb je er nog 10. Samenleving vandaag waarvan je denkt, hoe is het met het aantal rechtvaardigen in onze maatschappij? Is dat ook niet een oordeel? Niet alleen triest dat kerken gesloten worden, dat gemeentes kleiner worden, dat het aantal beleiders minder wordt, maar dat het aantal rechtvaardigen in de samenleving afneemt. Ach, wie heeft daar erg in? Daar hadden ze in de Bijbelse tijd ook nog geen erg in, gemeente. Er staat ook ergens een tekst in Jesaja over het weggeraapt worden van rechtvaardigen waar niemand acht op slaat. Maar wat hebben we dan een reden om in onze situatie te bidden, gemeente? Te bidden voor onze eigen ziel. En dat we zelf ook onder de rechtvaardigen voor God gerekend mogen worden vanwege het werk van die ander. Maar ook om dan te bidden, o God, ontfermt u zich over ons arme vaderland. Over onze westerse samenleving. Over uw schepping. Wendt u niet in toren van ons af. Gemeente, moet die hartelijke, die intense bewogenheid ons niet meer kenmerken. Want ja, je hebt ook een andere manier om tegenover de zonden van de samenleving te staan. Ik denk ook aan die andere man. Dat is ook een kind van God, een knecht van God. Die ook naar een grote stad keek waar die allerlei ongerechtigheid aantrof. Maar wat een andere houding dan Abraham. Weet je over wie ik het heb, jonge mensen, in de kerk vanavond? Die man die eigenlijk zat te wachten op de ondergang van de goddelozen. En die het speet dat God langmoedig en barmhartig was. Jona bij Nineveh. Nee, zo geduldig en zo langmoedig en zo traag tot toren als de God van Jona blijkt te zijn. Zo blijkt nou ook het kind van die God in onze tekst te zijn, Abraham. Dat gebed des Heren, waar we straks een paar versen uit gaan zingen, gemeente, dat zegt onder andere ook in een van de versen, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldenis blijkt. En dat is iets wat je in deze tekst mag vinden. Abraham vertoont in zijn meeleven en in zijn voorbeden voor Sodom het beeld van Gods barmhartigheid zelf. Nou, gemeente, dan zijn er allerlei dingen die je van dat gebed van Abraham kunt leren. Laten we daar vervolgens eens op letten. Allereerst wat we net al zeiden, de gunning en de bewogenheid die deze man aan de dag legt. Nota bene met zeer veel mensen die hij niet persoonlijk gekend zal hebben. Maar denk ook eens even aan die rol die hij vervult voor die bevolking van Sodom. Mensen die van niks weten nog. En die misschien wel meewarig hun schouders hebben opgehaald over mensen zoals Abraham en zoals Lot. Ze hebben dan een Lot ook nog in hun midden gehad. En ik weet niet wat ze van het geloofsleven van die man hebben meegekregen. Maar ze zullen er, als ze er wat van meegekregen hebben, wel net zo spottend over hebben gedaan als later de schoonzoons van Lot hebben gesproken. zoals het vandaag nog gaat, gemeente, van wereldling naar mensen die genade kennen, meewarig schouders ophalen. En achter zijn er van die mensen, van die tobbers, van die achterlijken. En die geloven er nog in. En ze moesten eens weten, gemeente, wat dat gebed, wat dan toch nog voor ze opgezonden wordt, uitwerkt. Want wat zou dat uitwerken ook vandaag? Waarom draait de wereld nog? Waarom wordt de genadetijd nog voortgezet? Waarom wordt er nog gepreekt? Waarom stuurt God nog niet dat oordeel dat al lang verdiend was? Zou dat dan ook niet te maken hebben, gemeente, met de voorbeden van mensen als Abraham? Ze moesten eens weten. Als u wat wilt leren van het gebedsleven van Abraham, let u dan ook eens even een moment op de houding waarin deze man God aanspreekt. Het zelfbeeld van Abraham, daar kun je al een hoop van leren. Want ik heb het al een paar keer gezegd, die man wordt in de Bijbel genoemd de vriend van God. Hij is de vader aller gelovigen. Een man tegen wie we allemaal opkijken. Wie is er zo groot in geloof gebleken als deze man die straks zelfs zijn eigen zoon bereid is om te offeren. En die zo lang heeft leren wachten op de vervulling van Gods belofte. Abraham, wie durft zich te meten met Abraham? Wat vind je zelf van Abraham? Wat is je eigen visie? Stof en as. Dat is nou wat Gods geest een mens leert als die hem voor de spiegel zet. Je hoort dat verder trouwens ook in de manier waarop die dan God gaat aanspreken. Vers 27 bijvoorbeeld, dat vers over stof en as. Daar staat die wat plechtige uitdrukking. Ik heb mij onderwonden te spreken. Ik las bij de voorbereiding in de HSV die vertaling van aandurven. Ik heb het aangedurfd. En je bent een vriend van God, Abraham. Ja, maar God is in de hemel. En ik ben op de aarde. En ik ben nog een zondaar ook. Ik heb mij onderwonden. En moeten we in dat licht ook niet die voorzichtige opbouw van dat gebed zien, als die dan vervolgens met God als het ware gaat onderhandelen. En dan begint bij die 50 mensen die er dan misschien nog in de stad zijn en die God vrezen. En van wie het onrechtvaardig zou zijn als ze mee omgebracht zouden worden met de goddelozen. Als er dan geen 50 zijn, laten het er dan 45 zijn. Laten er eens 40 zijn, heren. 30 dan, 20, 10. Stap voor stap. Niet vrijpostig, maar ootmoedig en voorzichtig. Is dat alles bij elkaar genomen ook niet leerzaam, gemeente, als het gaat over onze gebeden? Wij leven in een tijd, heb ik gedacht, waarin het woord respect heel belangrijk gevonden wordt. Je moet voor iedereen en alles respect hebben. Maar hoe zit het met ons respect voor God? Klinkt dat ook door in de manier waarop wij de Heere aanspreken? Ook als we straks met het gebed des Heeren die kostbaarste van alle namen op onze lippen nemen. Wij roepen u als onze Vader nederig aan. Ga dan niet vanzelf, gemeente. Dat is toch heel eerbiedig. En dat is toch altijd nog een teken dat de geest werkzaam is in het hart. Wat gebeurt er met mensen in de Bijbel die aan zichzelf ontdekt worden en die dan vervolgens naar God kijken en die God gaan aanspreken? Zie hetzelfde gebeuren als bij Abraham. Ik zie het bij Job ook. Voor Job heeft u ook respect, toch? Ook zo groot in het koninkrijk. Job 42, aan het eind van het boek, dan hoor ik hem praten. Heere, met het oor des gehoors had ik van u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Leest u wat er met Jesaja gebeurt? Als die man in het visioen waarin die geroepen wordt op de drempel van de hemel komt te staan. En de deurposten beven van de heiligheid des Heren. Een man onrein van lippen, ongeschikt tot de dienst. Leest u de psalmen, gemeente. Psalmen waarin hoogten worden beklommen, maar waarin ook wordt gezongen vanuit de diepte. En zo gij in het recht zou treden, dan kan die psalmdichter ook niet bestaan. Gemeente, nog een les over dat gebed van Abraham. Terwijl die bezig is om met God als het ware te onderhandelen, zei ik. Als het er nou eens zoveel zijn of zoveel zijn. Wat is nou eigenlijk de pleitgrond die Abraham aanvoert? Oppervlakkig gezien zou je natuurlijk kunnen denken. Dat zit hem in die mensen die daar dan in die stad misschien nog wonen. Hij kent in ieder geval Lot en daar weet hij van dat hij ook God vreest. Hoewel hij wel van het pad af is. Maar misschien zijn er nog wel een aantal mensen die ook God nog kennen en die hem ook nog willen dienen en die rechtvaardig genoemd mogen worden. Maar is dat dan de grond waarom Sodom niet van de aarde weggevaagd wordt? Is het dan aan de mens te danken dat het oordeel afgewend wordt? Gemeente, dat kan natuurlijk alleen maar de oppervlakkige verklaring zijn. Dan ziet u, als u goed leest in dit gedeelte, waar Abraham nou eigenlijk een beroep op doet. Dat is zo leerzaam. Een beroep doen op de deugden Gods. Zijn barmhartigheid, dat zit eigenlijk door heel dit gedeelte heen. Maar heel wonderlijk. Ik hoop dat er vanavond velen zijn die ook begrijpen wat dat is. Om dan ook wel eens een beroep te mogen doen op de deugd van Gods rechtvaardigheid. Vers 25 zegt er bijvoorbeeld iets over. Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Kijk, dat kan alleen maar verstaan worden, gemeente, als je iets weet van het geheim van Golgotha. Abraham leefde lang voor die dag, maar hij heeft die dag van Christus wel met verlangen tegemoet gezien. Maar mag u er kennis aan hebben, dat als een mens het geheim van Golgotha mag kennen, genade door recht, dat een mens dan niet meer voor het recht gaat beven alleen, maar dat hij dan om Jezus wil ook een beroep mag doen op het recht. Begrijpt u dat? Beoefent u dat? En breder gezien, gemeente, wat is nou het geheim van pleitend bidden? Weet u wat het is om in uw gebeden niet van alles en nog wat van uzelf aan te dragen, maar om een beroep te doen op God zelf, op zijn deugd? Om welk van die deugden? En er staan er zoveel in de Bijbel. Om er een pleitgrond van te maken. Gemeente, vervolgens nog een les. En dat is eigenlijk waar ik dan langzamerhand mee wil gaan afsluiten. Maar er is nog wel heel wat van te zeggen, hoor. Als het gaat over de verhoring van dit gebed. Want dat is natuurlijk best een hele vraag, gemeente. Is dat gebed van Abraham nou verhoord? We hebben vanavond prachtige psalmen gezongen. Over wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En op psalm 116, wat zingen we hem graag? Onze God ontfermt zich op het gebed. Dan ontfermt God zich op het gebed van Abraham. Er zijn eigenlijk meerdere antwoorden op te geven. Je kan namelijk op een bepaalde manier zeggen, jazeker, dat gebed van Abraham is verhoord. Jazeker. Want waar ging het Abraham om? Om te beginnen dat de rechtvaardigen niet zo omkomen met de onrechtvaardigen. Nou, dat is verhoord, gemeente. Leest u Genesis 19 later maar. De rechtvaardige Lot, die helaas de enige bleek te zijn die in de stad God vreesde. is er op tijd door de engelen uitgehaald en hij is niet omgekomen. En dat andere, datgene waar Abraham uiteindelijk bij stopt in vers 32. Als er nou eens 10 zouden zijn, heren, die u vrezen in Sodom, zult u dan de stad niet sparen? Ja, dan zal ik de stad sparen. Daar heeft God zich ook aan gehouden. Want God houdt zich, jongelui, ouderen, aan wat hij zegt. Altijd. Kennelijk waren er geen 10 die rechtvaardig waren. En dat brengt natuurlijk uiteindelijk wel een trieste conclusie met zich mee, gemeente. Abraham heeft eenmaal de stad Sodom kunnen redden. En daarvan vertelde Genesis 14. Toen met die krijgstocht van Kedorlaomer, weet u wel. 1 keer heeft hij de stad Sodom kunnen redden. De 2e keer niet. En dat is op zich een heel ernstig woord. Samenleving kan kennelijk zo diep wegzinken. Dat er geen helpen meer aan is. Kan. We moeten daar onze gebeden niet door laten verhinderen. Maar dat zegt Gods woord in dit gedeelte wel. Maar terwijl je dus kunt zeggen, ja, dat gebed is dan toch, als je het formeel bekijkt, is dat gebed verhoord. Lot is gered. Helaas waren er geen 10 anderen. Geen 9 anderen. Dus heel die stad kon niet worden gespaard. Maar u begrijpt natuurlijk wel, als Abraham dat nou zou horen vanavond, als hij hier in de kerk zou zitten, dan zou hij zeggen, dominee, luister eens, daar was het mij natuurlijk niet om begonnen toen ik ging bidden om die stad te sparen. Dat ging erom dat heel die stad gespaard zou worden. En ik heb het heel voorzichtig God voorgelegd. En ik heb gepleit tot ik niet meer verder kon. Maar heel die mensenmassa die daar ten onder is gegaan, dat behoud had ik op het oog. En dat is dan toch wel heel wat, gemeente, dat dat dan kennelijk niet gelukt is. En dat God in die zin het gebed van Abraham dan niet verhoord heeft. Gemeente, dat levert ons uiteindelijk nog 2 laatste lessen op. En die 2 lessen zou ik kunnen koppelen aan die 2 psalmversen die wij straks gaan zingen. Die 2 versen uit het gebed des Heren. Dan begin ik bij dat 4e vers. Dat is iets wat Abraham en wij in ons bidden moeten leren. Om alles wat wij vragen te stellen onder de 3e bede van het volmaakte gebed. Uw wil geschieden. En laten we dat bedenken, gemeente, als wij iets aan God vragen. Wij weten niet wat goed is. Wij weten ook vaak niet wat naar Gods wil is. Als een mens om bekering vraagt, weet hij het wel. Als een mens vraagt om genade, om Christus wil. Als die vraagt om onder het bloed van het lam bedekt te worden, dan mag die weten dat dat naar Gods wil is. En als die vraagt om de Heilige Geest, de Vader is gewillig om de Geest te geven aan wie hij maar wil, wie hem daarom vraagt. Lucas 13, Lucas 11. Er zijn dingen daarvan weet je wat is naar Gods wil. Maar van heel veel andere dingen, heel veel tijdelijke zaken, heel veel persoonlijke dingen ook, weten wij niet wat is naar Gods wil. Nou kun je je daarin trouwens wel oefenen. Ik dacht dat ook nog, gemeente, naar aanleiding van dat ophouden van dat gebed in vers 32. U gelooft het ook wel dat dat niet alleen maar komt omdat de Heere dan in vers 33 weggaat. Maar dat dat ook komt omdat Abraham op een gegeven moment stopt met pleiten. Hij heeft bij 50 ingezet, is tot 10 gedaald. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, Heer, als er nou 5 zijn of 3, maar dat zegt hij niet. Kennelijk heeft Abraham aangevoeld, nou moet ik stoppen. En die fijngevoeligheid, gemeente, wat is nou naar de wil van God en wat breekt God als het ware af als ik aan het bidden ben, dat is te leren in de verborgen omgang met God. Maar hoe het ook zij, hoe geoefend of hoe onervaren een mens is in het bidden, wij moeten altijd alles wat we vragen en alles wat we smeken onder dat ene gebed houden. Uw wil geschieden, want uw wil is altoos rein, wijs en goed, zullen we straks zingen. En dan ook wel eens, terwijl je nog één keer naar Sodom kijkt, erbij zeggen: het is majesteit, al wat gij doet. Gemeente, dat brengt mij bij de tweede en laatste les die we daar nog uit zouden trekken. En dat heeft te maken met het eerste vers van het gebed des Heren. Uiteindelijk heeft Abraham Sodom niet kunnen redden. Hij was wel een intense voorbidder, een man met hart voor andere mensen. Maar hij heeft niet kunnen voorkomen dat Sodom met de grond gelijk gemaakt is. En zulke voorbeelden, gemeente, zijn er meer in de Bijbel. Ook van andere mensen die we normaal gesproken de groten in het koninkrijk noemen. U weet, we hebben hele bijzondere, krachtige gebeden van Gods kinderen in de Bijbel. Van Mozes, van Elia, van profeten. Er zijn ook soms hele indrukwekkende verhoringen gevolgd op zulke gebeden. Denk aan het godsgericht op de Karmel. Denk aan die opwekkingen van die doden door Elia, Elisa. Mannen gods met gebedskracht. Maar er zijn ook van die momenten in de Bijbel dat je merkt, die mensen die genade hebben, kunnen het uiteindelijk ook niet doen. Abraham, zo groot als die mag wezen, hij kon Sodom niet redden. Mozes, de man die na de geschiedenis met het gouden kalf voor het volk in de bres sprong en zo ver wilde gaan in zijn mededogen met zondaren, dat hij zei: Heere, dan desnoods delg mij maar uit uw boek. Hij heeft zijn zin niet gehad. En dat moment dat diezelfde Mozes in een laatste poging om Kanaan binnen te gaan, God nog eens een keer ging aanroepen: Heere, mag ik ook mee over de Jordaan? Die man die zo'n grote plek in het leven van het volk Israël heeft gekregen, wat krijgt hij in Deuteronomium 3 te horen? Spreek mij niet meer van deze zaak. Niet meer te noemen, gemeente, u kent misschien ook wel die aangrijpende tekst uit het midden van het boek Jeremia, 15e hoofdstuk. Jeremia, God ook gaat bidden om uitkomst, om ontferming voor dat zondige volk wat het verknoeid heeft. Dat de Heere zegt: nee, mijn besluit staat vast, al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Ik zou niet horen. Want hoe groot mensen ook mogen zijn in het koninkrijk van God, ze zijn toch altijd nog mensen. En al mogen ze dan door genade rechtvaardigen genoemd worden. Maar gemeente, wie is nou rechtvaardig? Dat leer je toch ook als de Heilige Geest je op school gaat nemen. Er is niet één mens rechtvaardig. En ziet u dan, gemeente, waar ook Genesis 18 inmiddels om gaat roepen? U dacht, waar blijft die toch? Maar waar roept Genesis 18 nou om? Om iemand die groter is dan Abraham. Iemand die nog intiemer met de Vader kan omgaan dan Abraham. Iemand die rechtvaardiger is dan Abraham. De voorspraak van 1 Johannes, weet u wel? Wij hebben een voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige. Die hoge priester uit de Hebreeënbrief, die bij God in de troon heeft plaatsgenomen en die niet alleen maar pleit, maar die verder kan gaan.
die mag eisen. En van wie ik het ook vaak genoeg in de dienst heb gezegd, gemeente. Soms mag je zo rondgaand in de gemeente wel eens merken dat mensen het mee gaan bidden. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Gemeente, bij al het goede dat ik u van Abraham mocht vertellen, blijft u bij de mensen niet staan. Als u vanavond uw knieën buigt, voor uzelf, voor uw medemensen, voor de samenleving, zoek het dan bij hem, die God altijd hoort. Amen.